Korte studies in Matthäus, deel 89. De verzoekingen in de woestijn. 3. De derde verzoeking ging over de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. De duivel neemt de Heere nu mee naar een hoge berg en toont hem daar al die koninkrijken. De Heere zou ze allemaal krijgen van de duivel als hij eerst voor hem zou neerknielen. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Matthäus 4, vers 9 en 10. Het lijkt erop dat dit geen ijdele belofte is. Ik bedoel, kennelijk had de Satan de macht om hem die koninkrijken te geven. Het was een reële verzoeking. Als de overste van deze wereld, in Johannes 12 vers 32, 14 vers 30 en 16 vers 11, en als de God van deze eeuw, 2 Korinthe 4 vers 4, had hij de macht over de koninkrijken van deze wereld. Hij was er waarschijnlijk ook van overtuigd dat het in deze fase van Gods plan ook ging om de heerschappij over deze koninkrijken. Dat de Messias kwam om die aan God te onderwerpen. Het was een verleidelijke keuze voor een korte route naar de macht. Velen zijn ervoor gezwicht. Niet de Heere. Hij antwoordde de duivel opnieuw vanuit het boek Deuteronomium. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Matthäus 4, vers 10. Dit was voldoende voor de duivel om hem te laten gaan. En hij moest toezien hoe inderdaad de engelen hem ten dienste waren. In de tweede verzoeking probeerde hij hem ertoe te verleiden om van de tempel te springen. Immers, de engelen zouden hem wel te hulp schieten. Zo stond het toch in de Bijbel. We hebben gezien dat dit een leugen was. Maar nu, in de weg van gehoorzaamheid en trouw aan het woord van God, komen de engelen om hem te dienen. De Heere citeert zijn antwoord uit Deuteronomium 10, vers 20. De Heere uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Waarom dit vers, in deze context? Waarom dacht de Heere hier aan, toen hij aan de duivel een antwoord wilde formuleren? Ik denk om de volgende reden. Hoewel de duivel zich de overste van deze wereld en de God van deze eeuw kan noemen, blijft pal overeind staan dat God, de God van Israël, de rechtmatige eigenaar van alles is. En dat staat juist in Deuteronomium 10. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Deuteronomium 10, vers 14. Het is alleen aan hem om alles wat erop is aan de Heere te geven. Met zijn antwoord erkent de Heere ook vers 17. Want de Heere, uw God, is de God der goden en de Heere der Heeren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Deuteronomium 10, vers 17. De koninkrijken der wereld zullen wel degelijk in de macht van de Heere komen. Dat gebeurt bij de zevende bezuin. Op dat moment buigt en knielt hij niet. Niet zelf, maar wordt er voor hem geknield. Dat is ook het begin van het einde voor de draak. De oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt. Openbaring 12, vers 9. En de zevende engel blies op de bezuin en er klonken luide stemmen in de hemel en die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Openbaring 11 vers 15. De koninkrijken van de wereld zullen dus voor de Messias, de Christus worden. Maar niet op de wijze zoals de verzoeker zich dat wenste. Hij heeft niet voor de duivel gebogen. Hij heeft wel de dood ondergaan, en de duivel is degene die de macht over de dood heeft, en in die dood de overwinning behaalt.